U mag gaan zitten. Nogmaals, dat is al op verschillende manieren gebeurd, maar van harte welkom dat u er bent. We zijn hier vanochtend bij elkaar in de verwachting dat Hij het gaat doen. Onze verwachting is van Hem en onze hoop is op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Voordat wij de dienst voortzetten, willen we die afhankelijkheid bij Hem bekendmaken door met elkaar in gebed te gaan. Laten we bidden. Vader in de hemel, wat is het een voorrecht om zo in vrijheid bij elkaar te komen, om uw naam te eren, om u te prijzen door de liederen en om van u te leren door uw woord. Heer, en tegelijkertijd, als we dat voorrecht zien, verliezen we de werkelijkheid van ons dagelijks leven niet uit het oog. Heer, en als we de lijst gehoord hebben van mensen die ziek zijn, of wellicht mensen die niet op de lijst staan, maar wel lijden, Heer, dan willen we daar niet heel gemakkelijk aan voorbij gaan. We willen ze gedenken. De nood, het verdriet, de eenzaamheid, de leegte, de zorg die er is onder ons. Heere God, dat het toch dit uur een troostvol moment mag zijn voor hen die op troost zitten te wachten. Dat het een goede tijd mag zijn en dat mensen bemoedigd weer naar huis mogen gaan. Heer, wij willen het van u verwachten in alles. De liederen die we zingen, de teksten die we lezen, de gebeden die we opdragen. Heere God, raak ons aan en doe ons straks als veranderde mensen weer naar huis gaan. Amen. Als inleiding op de prediking wil ik met jullie drie Bijbelgedeeltes lezen. We beginnen bij het eerste gedeelte. En dat eerste gedeelte dat beschrijft de inhoud van de nieuwe uitdaging. Want dat is het thema, de nieuwe uitdaging. En in dit gedeelte wordt de inhoud van die uitdaging genoemd. Johannes 13, vers 34 en 35. Johannes 13, vers 34 en 35. Johannes 13, vers 34 en vers 35. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad hebt. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Het tweede gedeelte wat ik met jullie wil lezen, dat staat in 1 Korinthe 12. En daar gaat het over de doelgroep. We hebben gelezen wat de inhoud van die nieuwe uitdaging is. En in het tweede gedeelte gaat het over de doelgroep waarbinnen die uitdaging gepraktiseerd mag worden. 1 Korinthe 12 en ik begin te lezen bij vers 20. De doelgroep waarbinnen de nieuwe uitdaging gepraktiseerd mag worden. Maar nu, vers 20, maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn de leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk. En juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol en onze mindere edele leden worden met grote eer behandeld. Doch, onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen, maar als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Maar als één lid eer ontvangt, delen alle leden in die vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Het derde Bijbelgedeelte, daar gaat het over het doel van de opdracht. De inhoud van de opdracht, de doelgroep waar de opdracht in gepraktiseerd mag worden. Maar we willen ook graag gemotiveerd worden en dat worden we als we weten waarom we deze opdracht moeten uitvoeren. En dat wil ik met jullie lezen in Johannes 17. Johannes 17, waar het doel van die nieuwe uitdaging zichtbaar wordt. Johannes 17, vers 20 tot en met vers 23. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één zijn. Gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn. Gelijk wij één zijn, ik in hen en gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne dat gij mij gezonden hebt. En dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Deze tekst bedoelt, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één persoon, één generatie. Eén, wie dan ook, wat buitengesloten, dan verminkt dat het hele plaatje. Dus als wij deze opdracht, die nieuwe uitdaging, en de inhoud daarvan ga ik zo meteen uitleggen. Als we die in de gemeente niet toepassen, dan verminkt ons getuigenis. Want dat is wat Johannes beschrijft, hè, dat de liefde, zoals wij de liefde onderling praktiseren, uitvoeren, dat is ons getuigenis naar buiten. Opdat de wereld erkenne dat hij de gezondene is. En de vraag vanochtend is, welk getuigenis zenden wij als schuilplaats hier in Enschede uit? Een nieuwe uitdaging. Een nieuw gebod geef ik u. En ik weet niet hoe jij in elkaar zit, maar als ik zoiets lees, dan word ik nieuwsgierig. Dan denk ik, wat was het oude dan? Er was dus blijkbaar iets, een gebod. En Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. En als je een Bijbel een beetje bladert en terugleest in de Bijbel, dan zie je dat het oude gebod is, heb je naaste lief als jezelf. Maar Jezus geeft met deze nieuwe uitdaging, dit nieuwe gebod, de opdracht om een spade dieper te steken. Dus niet meer de naaste lief hebben als jezelf, maar je naaste lief hebben zoals Jezus jou lief had en heeft. En op die manier zijn wij in Enschede en omgeving al dan niet een getuige. Op die manier zitten wij als aanstekelijke christenen een voorbeeld te zijn, een plaatje te zijn, of het plaatje zoals jullie net hier zagen. Een nieuwe uitdaging. Twee vragen wil ik vanochtend met jullie uitwerken. En de eerste vraag is, hoe had en hoe heeft Jezus ons dan lief? Want als Jezus ons die opdracht geeft, de ander, je broer, je zus, kijk maar zo om je heen, lief te hebben zoals hij jou lief heeft. Hoe deed hij dat dan? En de tweede vraag is de vertaalslag, de praktische vertaalslag. Hoe doen we dat dan onderling? Straks, gelijk al naar de dienst. Toen ik wat ging studeren op hoe Jezus ons lief had en heeft, kwam ik drie lagen, drie soorten liefde tegen. En wellicht zijn er meer, maar met deze drie, denk ik, hebben we de handen vol. En de eerste laag die ik tegenkwam, heb ik genoemd verzorgende liefde. Jezus laat in zijn liefhebben verzorgende liefde zien. En we kennen allemaal het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Die verzorgende liefde, die heeft een barmhartige kant. Barmhartigheid tonen, ik heb het eens opgezocht, is hongerigen spijzen, is dorstigen laven, is naakten kleden, is vreemdelingen herbergen, is zieken verzorgen, is gevangenen bezoeken, is doden begraven, is zorg dragen voor weden, wezen en weduwen. Jezus' barmhartigheid ging zelfs zo ver dat hij de voeten van Judas waste, terwijl hij wist dat Judas hem ging verloochenen. Barmhartigheid, verzorgende liefde. Een nieuw gebod geef ik u. Maar niet alleen barmhartigheid. Ik zie in die verzorgende kant zie ik ook Jezus' fijngevoeligheid terug. Fijngevoeligheid. Matthäus of Marcus 5, daar wordt de geschiedenis beschreven dat Jezus daar tussen de mensen loopt en opeens wordt ze aangeraakt. Aangeraakt wordt hij door een bloedende, vloeiende vrouw. En Jezus heeft het door. Ik stel me dat dan zo voor, de grootsvesten loopt uit, al die mensen die gaan daar in die tunnel onder het spoor door. En je wordt door heel veel mensen aangeraakt. En dan word je opeens aangeraakt door iemand. Hey, ik word door jou aangeraakt. Fijngevoeligheid. Verzorgende. Hoe fijngevoelig ben jij eigenlijk? Met u. Verzorgende liefde. Een nieuw gebod geef ik u. Is barmhartigheid en fijngevoeligheid, een kenmerk van uw omgang hier in de schuilplaats. Een tweede laag die ik tegenkwam, en dat is een wat minder populaire laag. Dat is de confronterende liefde. Wanneer je mensen vraagt wat is liefde, dan zeggen ze vaak, ja, liefde is aardig zijn voor elkaar, vergeven en vergeten. Maar liefde heeft ook een schurende kant. Liefde heeft ook een confronterende kant. Als je je kind iets ziet doen wat niet goed is, dan corrigeer je je kind uit liefde. En die kant ziet Jezus ook als een taak. Jezus confronteert. En hoe doet hij dat dan? Hij confronteert de discipelen als ze de kinderen bij hem willen weghouden. Laat de kinderen tot mij komen. Ik weet niet hoe het hier is met de kinderen. Of ze er ook bij horen. Jezus' confronterende liefde is dat hij opkomt voor de kinderen. Laat de kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet. Wat een confrontatie. Maar Jezus' confrontatie gaat nog verder. Johannes 4. De vrouw. Bij de put. De Samaritaanse. Drie keer fout. En zij wordt de eerste evangeliste. confronterend. Oh, wat vinden wij vaak van iets. En wat hebben wij vaak een mening. Maar Jezus' confrontatie is dat hij opkomt voor het welzijn van de ander. Confronterende liefde houdt niet van witte voetjes halen. Confronterende liefde houdt niet van schone handen. Confronterende liefde schuwt de confrontatie niet. Nee, als het maar fijn is. George Ferber, de oprichter van Operatie Mobilisatie, heeft een boekje geschreven, De Fijngrens Voorbij. Ik hoop dat jullie allemaal de fijngrens voorbij zijn. De gemeente is geen wellnessoord. Het is een veldhospitaal. Waar plek is voor iedereen. Waar mensen toegerust worden voor de strijd. En de strijd vindt buiten dit gebouw plaats. Confronterende liefde. Een nieuw gebod geef ik u. Barmhartigheid, fijngevoeligheid. Maar hoe zit het met de mensen die we liever wat een beetje op de achterste rij of liever niet in de kerk zien? En de derde laag, dat is misschien wel de meest bekende, dat is de opofferende liefde. Dus verzorgende liefde, confronterende liefde en opofferende liefde. En die opofferende liefde van Jezus is natuurlijk op Golgotha het grootst en het mooist en het majestueus neergezet. Hij gaf zich voor jou. Je was er nog niet eens, je had niks, je kon niks. Je was nog niks. En toen liet hij al spijkers door zijn handen slaan. Spijkers door zijn voor jou. Omdat hij van je hield. Is wat? Ken je zo iemand die die bereidheid heeft? Die bereidheid? Heb je die bereidheid trouwens zelf? Een nieuw gebod geef ik u. Opofferende liefde. Zijn we bereid om te geven zonder dat we bang zijn tekort te komen? Als ik heel eerlijk ben, dan heb ik al heel vaak giften gegeven. Maar of ik ook geofferd heb, alles weggeven, zonder bang te zijn tekort te komen? Is het niet zo, of ben ik de enige? Is het niet zo dat we eerst zorgen dat we de boel goed voor elkaar hebben en daarna zijn we bereid om nog wel wat te geven aan de ander? Dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, geef zonder bang te zijn iets tekort te komen. Want als je mij kent, kom je nooit tekort. Als Jezus je alles is, dan heb je niks te verliezen. En als je dan bang bent om iets te verliezen, dan moet je dat juist ook kwijt, omdat dat je relatie met God en de Heer Jezus in de weg staat. Johannes 1, vers 16 zegt dat we als kinderen van God elke dag genade op genade, en in de grondtekst wordt daar beschreven, elke dag vers. Elke dag nieuw, zoals het volk in de woestijn elke dag vers manna kreeg. Elke dag. Als je naar de bron gaat. Elke dag. Je hoeft nooit tekort te komen. Hoe je leven ook is. Er is altijd perspectief. Geen garantie. Er is altijd perspectief. Drie lagen liefde. Jezus laat dat zien in de evangeliën. Als hij acteert, als hij laat zien hoe we hem lief mogen hebben. Hoe we de ander lief mogen hebben. Door een verzorgende kant te laten zien. Barmhartigheid en fijngevoeligheid. Door een confronterende liefde te zien. Door op te komen voor onrecht. Ik schrik dan elke keer weer als er in 2017 7 of 8 miljoen baby's dood zijn gegaan aan de honger. Dat er zoveel miljoenen kinderen in de seksslavernij zitten. Dat er westerse mensen naar Azië gaan om het daar te doen met kinderen. Ik hoop dat jullie daar allemaal nog steeds misselijk van worden als je dat hoort. En dat er een gerechtvaardigde boosheid in je wakker wordt gemaakt. Dat is wat Jezus laat zien in die confronterende liefde. In plaats van dat we denken, nou weet je, we zingen hier met z'n allen het koor stil, maar wacht maar, alles wat nieuw. En we wachten de tijd wel af. Hij komt terug, Maranatha. Nee, hij komt terug. Absoluut. Ik zie ernaar uit. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om het nieuwe gebod toe te passen. Verzorgende liefde, confronterende liefde en offerende liefde. En hoe doe je dat dan? Want uiteindelijk gaat het daarom. Ik weet niet of je het gezien hebt. Het staat er ook niet echt. Maar bij wijze van bespreken staat daar boven de deur van de uitgang. U betreedt nu het zendingsveld. Het staat er niet, maar het had er kunnen staan. U betreedt zometeen het zendingsveld. Hoe doen we dat dan? Nou, voordat jullie denken van, oh, die Bert Rijns die verwacht van ons spierballen geloof. Nee, laat het helder zijn. Johannes 15, het verhaal, geschiedenis over de wijnstok, zegt het duidelijk. Zonder mij kan je niks doen. En in Jeremia 17, vers 8, daar wordt gesproken over die boom, hè, die zijn wortels in de juiste bron heeft gelegd, gestopt, gestoken heeft. En die in een periode van droogte niet nalaat vrucht te dragen. Dat is natuurlijk wel elke keer ons startpunt. Zonder mij kan je niets doen. En goed geworteld zijn. Dus misschien is dat wel de eerste vraag vanochtend. Hoe ben jij geworteld? In welke grond? Waar haalt u uw voeding vandaan? Want dat wordt zichtbaar boven de grond, zegt Jeremia 17. Een nieuw gebod geef ik u, de praktische vertaalslag. Ik heb ook plaatjes meegenomen, nou ja, een soort van plaatjes. Omdat ik ook geloof in plaatjes. Plaatjes zeggen meer dan woorden, zeggen ze wel eens. En Microsoft is er ook ontzettend rijk mee geworden. En ons hele computergebeuren is gebaseerd op plaatjes. Daar is het ontwikkeld. Plaatjes, kinderen kregen plaatjes te zien. En toen bleek opeens van, hey, achter plaatjes kan je hele verhalen stoppen. En ik heb plaatjes bedacht die u misschien vandaag wel 3 keer tegenkomt. Dat hoop ik. En dat er weer herinnert aan de preek van vandaag. Aan een opdracht. De praktische vertaalslag. 5 plaatjes. En het eerste, blijf actief in het goede van de ander naar boven halen. Blijf actief in het goede van de ander naar boven halen. Ja, maar er zit zoveel slechtigheid in de ander. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. En het is veel makkelijker om dat aan te wijzen. Maar het gaat mij om het goede. En het plaatje wat ik meegenomen heb, nou ja, plaatje, zout. Want wat doet zout? De Bijbel zegt, we hebben de zaligsprekingen gehad, en dan komt gij, zijt het zout. Dat gaat over jullie. Tenminste, als je een kind van God bent. Hè? Als je dat niet bent, dan moet je eerst nog tot geloof komen. En dan gelden dit soort principes pas. He, want je kan iemand die geestelijk nog dood is, kan je niet verwachten dat hij iets gaat doen. Maar dit is het zout. En wat doet zout? Zout voorkomt uitglijers. Dus als je ziet dat iemand dreigt te vallen, dan laat je hem niet lekker gaan. Dan denk je, ha, gelukkig hij en ik niet. Nee, dan probeer je dat te voorkomen. Dat is verzorgende liefde. Zout geeft smaak. Het kan niet zo zijn dat de gemeente van Christus een grijze kudde is. Een smakeloze, suffe bende. Zout geeft smaak. Christenen zijn de smaakmakers van deze wereld. En weet je, in de verfindustrie gebruiken ze ook zout, zodat de houdbaarheid van de kleur langer blijft. Gij zijt het zout. Dat is de praktische vertaalslag van die nieuwe uitdaging. Het gaat bederf tegen. Iemand die zei eens een keertje, als ik op een verjaardag kom, dan wordt er alleen maar, als ik weg ben, worden dan opeens allerlei flauwe en ranzige grappen verteld. Nou, dan moet je er zo lang mogelijk blijven. Want zout gaat bederf tegen. Dat is het eerste plaatje. Zout. Tweede, oefen je in het geduldig en verdraagzaam zijn wanneer je elkaar tegenvalt. Herkenbaar, hè? Dat had ik van jou niet verwacht. Nou, dan heb je een verkeerde verwachting. En ik heb een plaatje meegenomen. Even bukken. En dat is dit. En dit plaatje heb ik niet gestolen. En je denkt van, oh, waar heeft hij dat weggehaald? Nee, in Hattem heb je de Brimos. Daar woon ik in Hattem. Heb je de Brimos en die maken verkeersborden. En voor een paar kroketten, dan willen die mannen best wel een verkeersbord voor jou regelen. Dus ik heb ze een paar euro gekregen om ze kroketten kopen. En toen kreeg ik dit bord. Maar dit bord, dat is werk in uitvoering. En we lopen allemaal met dat bord op onze rug. Dat wist je niet, hè? Maar het is wel zo. Er was een keer een mevrouw op een conferentie, die liep met dit bord op de rug en er stond een tekst omheen geladeerd. Under construction until he comes. Weet je, als die ander nou eens tegenvalt, hè, kijk dan eerst even in de spiegel, want jij valt ook niet mee. Soms. Wie meent te staan, zie toe dat die niet vallen. Dat is de nieuwe uitdaging. Een verkeersbord. Derde, ik zal het zo meteen nog een keer herhalen. Derde, zoek het conflict niet op, maar schuw de confrontatie niet. Soms zijn er dingen die moeten gewoon gezegd worden. Als iets niet goed gaat. Weet je, al dat softe van, lief zijn voor elkaar. Ja, natuurlijk moet je lief zijn voor elkaar, begrijp me goed, maar weet je, alles wat onder een kleedje gaat liggen, dan krijg je een hele rare bobbels van in het kleed. En dan gaat het ook stinken. Nee, schuren. Dus ik had eerst een heel vies, en toen zei mijn vrouw, die zit hier ook, dus ze checkt het eventjes. Die zei, nee, maar je kan niet weer zo'n vies sponsje meenemen. Je moet een schoon sponsje. Dus ik heb een schoon sponsje. Maar het is een schuursponsje. En soms moet je in relaties een beetje schuren, hè. Dat je denkt, ah, het is wel een beetje dof. En misschien kent u de uitspraak wel, keine uitspraak wel, zonder wrijving geen glans. Of Bijbels, zonder strijd geen overwinning. Het moet dus vooral niet als we het allemaal gezellig hebben. Dat is niet de bedoeling van de gemeente. Hey, soms moet je elkaar eventjes op de tenen gaan staan. En weet je wat het mooie is als je elkaar op de tenen staat? Bij heel dichtbij. Ruzie is ook contact. Nergens staat in de Bijbel dat je geen ruzie moet maken. Er staat wel in de Bijbel dat je het goed moet maken voordat de zon ondergaat. Daarom moet je ook nooit met je vrouw ruzie maken in de winter. Ja, maar ruzie is, als je elkaar, vroeger had je in de psychiatrie, had je van die hand-knie-sessies, dan sprak je met elkaar af, we houden elkaar vast, maar we gaan elkaar, gaan we wel eens even goed de waarheid vertellen, maar we houden elkaar vast. Wat zou het goed zijn als we wat meer van dat hadden. En dan vooral elkaar vasthouden, hè. De zout, werk in uitvoering. Een schuursponsje. En de vierde, als er iets tussen jullie in is gekomen, ga dan als eerste het bespreekbaar maken. En niet een soort telraam erbij houden van, ik ben al 3 keer geweest. Ja, nou en? Dat zegt Jezus ook. Wat gaat het jou aan? Volg mij. Hou eens op met een telraam te hanteren. Dus ik heb iets meegenomen, een scorebord. Ik heb geen profetische gaven. Maar ik hoop het wel een beetje. Maar dit is het scorebord. En hoeveel mensen hebben geen scorebord in hun relaties, dat ze durven en bijhouden wat zij geweldig doen en wat een ander fout doet. En als jij dan met 3-2 voor staat, dan blijf je op je stoel zitten. Fout. De nieuwe uitdaging zegt, jij bent verantwoordelijk, ga. Want dat is de nieuwe uitdaging. En tenslotte, en daarmee wil ik het ook afsluiten, geniet van de schittering van de ander. Ik hoop dat jullie zo kunnen genieten van je broer of je zus in de Heer, die iets kan wat jij niet kan. In plaats van dat je denkt, oh, dat wil ik ook. Mensen die meten, die wegen, die vergelijken, die gluren bij de buren en die vinden dan er van alles van. Maar misschien is het goed om je opnieuw bewust te zijn dat God predikt over een eenheid in en door verscheidenheid. Ik heb een puzzel meegenomen. Ja, ik had ook een andere mee kunnen nemen, maar ik vond dit wel leuk. Popeye. En als je dan die doos openmaakt, dan heb je allemaal stukjes. Het zijn allemaal verschillende stukjes, of een verschillend vormpje, of een verschillend kleurtje. Maar ze horen allemaal bij die puzzel. En het zou heel gek zijn, want dan werd het niet goed met deze puzzel, en dan kwam het niet goed met deze puzzel, als de stukjes allemaal hetzelfde waren uiteindelijk. Nee, het is juist de eenheid in verscheidenheid. En ik geloof, en ik bedoel dat niet als een psychologisch prietpraatje, maar ik geloof echt, als het idee wat jij over jezelf hebt goed is, gezond is, dan kan je genieten van de schittering van een ander. Oftewel, jouw mate van zelfwaarde is bepalend of je al dan niet geniet van de schittering van een ander. Een nieuw gebod geef ik u. Wees een zoutend zout. Wees smaakvol. Voorkom uitglijers. Voorkom bederf. Weet dat je beperkt houdbaar bent. We leven in een gebroken wereld. Het verkeersbord, werk in uitvoering. Het is nog niet af, maar goed genoeg. Het schuursponsje. Soms moet je elkaar weer een beetje opschuren. Even weer helder hebben van, oké, wat was ook alweer ons theologisch vertrekpunt. Even weer de boel een beetje opschudden. Want je kan zo gemakkelijk verzanden in goedkope meepraterij. En ga vooral stoppen met turven. Maar kom in actie. Jij bent verantwoordelijk wat jij doet met je leven. Gooi het scorebord uit je leven. Gooi het scorebord uit je relaties. En tenslotte geniet. Geniet van de pianisten. Ik kan er niks van. En soms ben ik wel een beetje jaloers op mensen die mooi piano kunnen spelen. Oh, ik wou dat ik het ook had. Maar dan denk ik, oh gelukkig, deze zuster, die zit ook in hetzelfde lichaam. Dus ik mag een beetje meegenieten van haar. Ik hoef het niet zelf te doen. Een nieuw gebod geef ik u, de ander liefhebben zoals Jezus jou lief heeft. Amen. Zullen we met elkaar gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel voor die liefde die u hebt laten zien, maar die u ook nog steeds laat zien. Die liefde die niet zoetsappig of soft is, maar zo compleet alle facetten laat zien wat nodig is in de omgang met elkaar. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u wel dat u ons laat zien hoe u verlangt dat wij met elkaar als kinderen van God omgaan met elkaar. Heer, en we zijn ons ook er zo van bewust dat we dat in eigen kracht niet kunnen. Heer, als we zo de praktijk weer ingaan, Heer, wilt u ons dan daarin bemoedigen als we tekort schieten? Wilt u ons bekrachtigen als we keuzes maken? Als we de moed hebben om voor het echte te gaan? Vader, dank u wel dat u uw woord geeft, waarin we mogen leren hoe u het wilt. Help ons ook om de komende week uw woord te lezen. Heer, om ons te voeden door de juiste bron, zodat het boven de grond goed komt. Heer, ik wil u zo ook bidden voor de komende week. U weet wat er allemaal op het programma staat. We hebben al een aantal dingen genoemd. Als de jongelui naar school gaan, naar hun werk, gaan studeren. Wat kan het dan soms eenzaam zijn? Als je op je kamer zit, je bent een kind van God en je medestudenten of medeklasgenoten snappen niets van jou. Heere God, help ons om als gemeente hier achterblijvend, help ons om ja, ook hen te gedenken. In onze gebeden. Ik wil u zo bidden voor de kinderen. Die opgroeien in een godloze samenleving. Heer, help ons om ons niet te irriteren aan hun gedrag. Maar om ze te zegenen in uw naam. Heer, ik wil u zo bidden voor de mensen die ouder worden. Waarbij het lichaam steeds meer afbrokkelt. Help ons om als jonge generatie ons niet te ergeren, maar om barmhartigheid te tonen. Omdat we ons er zo van bewust zijn dat we elkaar als generaties nodig hebben om de opdracht, de nieuwe uitdaging uit te voeren. Heer, laat toch een getuigenis van deze gemeente uitgaan hier in Enschede. Vader, we willen u danken dat u een goed werk in ons bent begonnen en dat u het zal afmaken. Amen. Zullen we gaan staan, gemeente? Dan zal ik de zegen uitspreken en vervolgens als slotlied zingen wij opwekking 710. Zullen we gaan staan? De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, totdat Jezus terugkomt. Maranatha. Amen. Opwekking 710. Na de dienst is de vast koffie. Ik wens jullie nog een hele goede, gezegende zondag en wellicht Tot een volgende keer.